Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Dan gaan wij naar Oekraïne. Want Rusland heeft een nieuwe golf raketten gisteren afgevuurd op Oekraïne. Luchtafweer heeft volgens Zelensky het grootste deel ervan uit de lucht kunnen halen. Maar toch sloegen er onder meer in Odessa en Zaporizhia weer raketten in, waardoor in sommige delen van het land stroom uitviel. Anderzijds, er waren ook aanvallen op Russisch grondgebied op twee militaire luchtmachtbases. En de Russen wijzen daar met de beschuldigende vinger naar Oekraïne. We gaan erover praten met BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, we horen al de hele tijd van jou en andere experts dat de oorlog is bevroren. Maar het vriezen is nog niet ingezet als je dit ziet.
Nee, nou ja, die theorie over het bevriezen van de oorlog gaat vooral over het front, hè, waar eigenlijk niet veel beweging is. Maar je hebt gelijk, er is behalve dat front natuurlijk die raketoorlog. Ja. En je sprak net al over die twee inslagen op Russische bases. Ja. Niet zo ver van Moskou, wat een heel verhaal is. Want hoe hebben ze dat in vredesnaam voor elkaar gekregen? Want het is heel ver weg, iets van 900 of 600 kilometer. Mm-hmm. En er is nu net, het nieuws van vanmorgen is dat er opnieuw Oekraïnse raketten zijn ingeslagen in Koersk. Dat ligt ook in Rusland. Ja. En dat heeft dan weer die represailles tot gevolg, mm-hmm, die steeds plaatsvinden, die Russische beschietingen. Hoewel ik erbij moet zeggen dat dat ook weer een veronderstelling is. Want we weten natuurlijk niet zeker of dat zo is. We veronderstellen dat Rusland elke keer als Oekraïne dergelijke toch wel heel opmerkelijke prestaties levert. Mm-hmm. Dat wordt beantwoord met een raketbarrage.
Ja, precies. Maar nog eventjes naar die aanslagen op op Koersk nu. Hè? Gisteren op die luchtmachtbasis. Is dat inderdaad het werk van Oekraïners?
Ja, dat hebben ze inmiddels toch wel toegegeven. Het kon ook bijna niet anders. De vraag is alleen, en dat vind ik het spannende, hoe.
Waarmee doen ze het? Ja?
Met drones? Er zijn verschillende theorieën. Eentje die mij het meest logisch lijkt. Er bestaat een toestel een vorm van drones. En die heet de loitering munitions. Dat is zoiets als rondhangende munitie. Mm-hmm. Dat is een bestaande term. En dat is een soort drone. Die kun je lanceren. En die kan eindeloos lang heel hoog ergens in een gebied blijven hangen. Bijvoorbeeld bij een luchtmachtbasis niet zo ver van Moskou. En als hij daar activiteiten ziet. En dat ziet hij. Want van daaruit stijgen de Tupolev bommenwerpers op. Die Rusland weer gebruikt om als platform om die raketten af te schieten. Mm-hmm. Dan slaan die dingen toe. Ja. En dat is waarschijnlijk gebeurd. Er is een behoorlijk staaltje technologie. Hoewel ik ook weer ben natuurlijk gaan zoeken hoe vaak die loitering munitions al zijn gebruikt. En dat blijkt dan ook weer een tamelijk bejaard systeem te zijn. Okay. Maar eerlijk, ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
Nee, ik ook niet. Die aanvallen, hè? Dus vrij diep in Rusland. Nou, dat is maar anderzijds. De Russische aanvallen op de Oekraïnse energiestructuur, infrastructuur, hebben er ook toch weer doel getroffen. Ook al zeggen de Oekraïners zelf, we halen heel veel van die dingen uit de lucht. Allemaal prima, maar er zijn ook weer blackouts in het hele land. Ja. De winter komt er al. Dat is belangrijk, die bevolking. De moraal van de bevolking, die moet niet gebroken worden. Want dan gaat het niet goed met zo'n oorlog.
Nee, dat is helemaal waar. En je hoort steeds zeggen, het praten over het gebruik van temperatuur, van kou als wapen. Ja. Wat de Russen klaarblijkelijk doen.
Dat is een terroristische handeling, hè? Zeggen van landen.
Juridisch is dat nog een heel dingetje. Ja, maar goed, zeker. Ik bedoel, kijk eens wat de geallieerden in Dresden hebben gedaan. Ik noem maar eens wat destijds. Of het Duitse bombardement op Coventry. En allerlei voorbeelden waarbij, of uit strategische overwegingen of gewoon om te intimideren, burgerdoelen grootschalig zijn getroffen. Hm. Dus het hoort een beetje bij oorlog. Maar je hebt gelijk, het is wel een hele omstreden manier van werken. Maar goed, de vraag is, hoe gaat de Oekraïnse bevolking ermee om? Ja. Wat wij ervan begrijpen is ongelooflijk dapper. Ze geven niet op, ze laten zich niet intimideren. Ze gaan elke keer naar zo'n inslag onmiddellijk weer aan de slag om zoveel mogelijk spanning en elektriciteitsleidingen te herstellen. Dat is vannacht ook weer gebeurd. En dan krijgen ze toch weer iets van 60 of 70% van zo'n gebied voorzien van elektriciteit. Maar het wordt steeds erger en steeds kouder. Ja. En we moeten zien of ze niet knappen. Maar tot nu toe is daar geen sprake van. Ze zijn echt dapper en wilskrachtig.
Ja, zeker. Dat het koud is, zagen we gisteren onder meer aan een delegatietje met Vladimir Poetin in een dikblauw skijak op de Kerchbrug. Dat is die brug die de Oekraïners hebben aangevallen naar de Krim. Die is weer hersteld. En hij reed, en dat vond ik wel significant, in een Mercedes. Toen dacht ik, dat is knap.
Het was ook het eerste wat mij opviel. Ja. Want de Russen hebben natuurlijk een hele deftige limousine van de president. Ja. Die heet, ik geloof, de Aurus.
Ja, de Aurus. Aurus. Ja. Ja, goud.
Ja. Ja, dat is een beetje een kopie van de beest van de Amerikaanse president. Die ziet er een beetje zo uit. Ja. Dus waarom die nou niet in dat ding is gaan rijden, ik heb geen idee. In een Mercedes over die brug. Dat over die brug rijden is natuurlijk belangrijke symboliek. Want de Oekraïners hebben die brug kapotgeschoten. Dit is zijn paradepaardje, die brug. De verbinding tussen Rusland en de Krim. Om te laten zien dat het ding weer begaanbaar is, kroop hij zelf achter het stuur met een aantal kneggies. En reed heel pontificaal over die brug heen. Om te laten zien, jullie krijgen ons ook niet klein. Maak je geen illusies. Dat was het gebaar. Maar het blijft een raadsel waarom dat nou in een Mercedes moest.
Ja, en niet in een Aurus heet het inderdaad. Ja, ik zei Auris, maar dat is de Toyota uiteraard. Maar...
Ja, dat sterker nog, volgens mij heet hij de Aurus Senaat. Wat ook wel
weer Aurus, ja, Aurus Senaat, ja.
Ja, wat ook weer heel deftig klinkt. We hebben ze niet we hebben ze in dit deel van de wereld niet.
Nee. Er zit wel een Porsche V8 twin turbo in, trouwens. Dat is ook weer Duits.
Natuurlijk. Dat is nog een puntje wat je aanraakt. Er zijn ook geweldige verhalen, ben ik nog aan het induiken, over problemen die de Russische wapenindustrie hebben. Mm-hmm. Want daar blijken heel veel westerse onderdelen in te zitten. Dus net als bij zo'n auto, dat is natuurlijk logisch. Bij auto's wisselt iedereen technologie uit met iedereen. Maar dat blijkt bij wapens ook zo te zijn. Dus ze hebben een probleem.
Ja, zeker. Dankjewel. Duitsland-commentator Bernard Hammelburg.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.